Ik wil vandaag naar het boek Rut. Denken jullie Rut? Waarom Rut? Waarom Rut? Ja, Shavuot. Met Shavuot wordt Rut in de synagoge gelezen. Onder andere omdat het in de tijd van de oogst is. En Shavuot natuurlijk ook echt een oogstfeest is. Maar ik wil Rut ook met een ander doel lezen. Ik geloof namelijk dat het boek van Rut een profetisch plaatje is van the one new man. De Jood en de niet-Jood die samen optrekken op weg naar het koninkrijk. Rut als plaatje van de niet-Jood, Naomi als plaatje van de Jood. Dat gaan we straks zien. Als profetisch plaatje van One New Man, hè? Gods droom voor de gemeente. Misschien goed om nog heel even, hè? One New Man is de naam van onze gemeente. Misschien wordt het je wel eens gevraagd, waar komt dat nou vandaan dan, hè, die naam? Zullen we daar nog heel even naar kijken? Dat is goed voor ons allemaal om dat even paraat weer te hebben. Als mensen vragen van, One New Man. Laatst kreeg ik een mailtje van iemand die was op onze website geweest. En die dacht echt dat het ging over dat ze een nieuwe man zou krijgen hier. Een beetje van, het zou kunnen, zeker. Laten we even naar Efeze 2 gaan. Dan gaan we heel even kijken waar die One New Man staat. Ga ik lezen vanaf vers 11. En dan spreekt Paulus heel specifiek tegen de niet-Joden. Bedenk daarom dat jullie, die voorheen heidenen waren in het vlees en die onbesneden genoemd werden door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat jullie in die tijd zonder Christus waren. Vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Jullie hadden geen hoop en jullie waren zonder God in deze wereld. He, dus Paulus die beschrijft hier de niet-Jood, dus de gelovige uit de volken die nog niet tot geloof was gekomen. En hij zegt, jullie waren zonder Christus, he, dus we kunnen nu alles omdraaien. He. Nu we tot geloof zijn gekomen, zijn we dus met Christus. Daarvoor waren we vervreemd van het burgerschap van Israël. In de MBG staat uitgesloten van het burgerschap. Betekent dat we nu deel zijn van het burgerschap van Israël? He, dus het is helemaal niet raar om te zeggen dat je deel bent van het volk. Daarvoor waren we vreemdelingen. Nu zijn we geen vreemdelingen meer. Daarvoor waren we zonder hoop, nu met hoop. En we zijn met God. Vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was door het bloed van Jezus dichtbij gekomen. En dan komt hij. Want hij is onze vrede. He, dat gaat over Yeshua. Yeshua is onze vrede, die beiden één heeft gemaakt. He. Beide gaat over de Jood en de niet-Jood. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Yeshua heeft de tussenmuur afgebroken. He, dat heeft hij gedaan door zijn kruisdood. He, er was een hele fysieke muur was er op het tempelplein, he, in de tweede tempelperiode. De tussenmuur, er stond heel fysiek, stond er gewoon een tussenmuur. Hè? Op het tempelplein, daar stond verboden voor de Gentiles. Ja, die mochten daar gewoon niet op. Dus er was echt, het was Joden ook verboden om met niet-Joden om te gaan. Dus er was ook niet alleen een fysieke tussenmuur, er was ook een tussenmuur in hun leer, in hun tradities, maar ook in hun hart. Hè, dus wat hier staat in vers 14, Yeshua heeft die tussenmuur, die heeft hij afgebroken. Ik hoor ergens iets. Nou, gelukkig kunnen wij alle prikkels verwerken die op ons afkomen. tussenmuur afgebroken. De fysieke muur is weg, maar ook de muur in onze harten. Hè? Dat heeft Yeshua gedaan. Die muur is weg en daarom zegt Paulus ook heel duidelijk, hè, en hier staat het in vers 15, opdat Jezus die twee in zichzelf tot één nieuwe mens. Hè, dus dit is de nieuwe mens, de one new man. Vers 16, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dus dat, hij zegt ook nog dat die twee in één lichaam thuis horen. Hoofdstuk 3 gaat hij daarin verder. Daar heeft Paulus het over een geheim, ga ik nu even niet op in. Maar dan zegt hij ook echt, het geheim is niet dat de volken erbij mogen horen. Want dat was altijd al zo. Maar het geheim is dat Jood en niet-Jood in één lichaam thuis horen. Dus ik denk dat, hè, we zijn one new man, hè, we dragen die naam als gemeente. Is het denk ik ook echt belangrijk dat we daarvoor gaan staan. En dat we ook in onze communicatie, hè, we horen natuurlijk nog heel veel organisaties om ons heen, hè, die het over twee groepen hebben, Israël en de kerk. Hè, ik wil echt oproepen om daarmee te stoppen. Hè, dat we gewoon echt zeggen, jongens, het is niet Israël en de kerk. Hè. Israël en de kerk, die opdeling in twee groepen, die is de basis geweest van de verbondstheologie, van de vervangingstheologie, van de opnameleer. Hè, dat is allemaal omdat de theologie gefundeerd was op die twee groepen, Israël en de kerk. Het is één volk, het is één gemeente, het is in ieder geval bedoeld om in één gemeente, in één lichaam, samen op te gaan. We waren op opwekking en bijna elke spreker die had het natuurlijk over de geboorte van de kerk met Shavuot. Helemaal niet erg hè, dat zo iemand dat zegt. Maar als we even gaan kijken, gewoon heel simpel, hè, wie waren daar in die bovenzaal? Dat waren allemaal Joden. Hè? Op wie werd de Heilige Geest uitgestort? Dat waren Joden. En wie stonden daar massaal rondom die toespraak van Petrus? Dat waren Joden uit alle delen van de wereld. En die kwamen al lang bij elkaar. In kleine groepen, in grote groepen, in synagogen. Dus de gemeente die bestond al. De kerk die was al aanwezig. Ja, Yeshua zegt wel in Matthäus van, joh, op deze rots wil ik de gemeente bouwen. Maar als je gaat kijken naar het woordje daar, bouwen, dan kan het ook gewoon weer opbouwen zijn. He, er was iets in elkaar gestort. Het huis van David was in elkaar gestort. He. En dat komt Yeshua weer opbouwen. Hij komt om te zeggen, joh, die Jood en die niet-Jood, die horen samen in dat lichaam. Dus de gemeente, Gods gemeente, het lichaam, dat was er al. Goed, nou laten we naar het boek Rut gaan. Het boek Rut speelt zich zo'n 3000 jaar geleden af. En dan gebeurt het volgende. Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en ze bleven daar. Een gezinnetje uit Israël, Joods gezinnetje, trekt weg naar Moab. Elimelech, mijn God is koning, betekent dat? En Naomi, wat aangenaam of vriendelijk betekent, die hebben twee zonen. Machlon, dat betekent ziek of zwak. En Giljon, dat betekent wegkwijnen. Ze zijn Efratieten, wat betekent vruchtbaar. En ze komen uit Bethlehem, wat het huis van brood betekent. En dat ligt in Juda. Dat betekent lofprijs. Dus eigenlijk hebben we hier een heel vruchtbaar en liefdevol echtpaar. Dat geroepen is om anderen te zegenen met brood en graan misschien wel. Maar er is hongersnood in het land. En hun kinderen zijn zwak en kwijnen weg. En hongersnood in de Bijbel, dat betekent vaak oordeel, hè, van God. Als we even naar het laatste vers kijken van het boek ervoor, hè, dat staat waarschijnlijk op dezelfde bladzijde bij jullie, Richter 21 vers 25. Daar staat, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Hè, dus het zou zomaar zijn dat die hongersnood het oordeel daarop was. Nou, ze vluchten naar Moab en dat betekent van de vader. Moab weten jullie denk ik wel, hè? Van wie was Moab? Waar kwam Moab vandaan? Van Lot, ja. Hè, Lot die had gemeenschap gehad met zijn dochter. En een van die zonen heette Moab. Moab werd een groot volk, maar God vervloekte het. In Deuteronomium staat dat er geen Moabiet in de gemeente van de Heer mag komen. Hè, dus daarom is het juist zo bijzonder dat iemand als Rut dus een hele vooraanstaande rol krijgt. Moabieten die waren eigenlijk volledig vergeten hè, wat ze aan Abraham hadden te danken. Ze hadden natuurlijk veel te danken, want Lot die had op een gegeven moment gekozen voor het meest vruchtbare stuk. Hè, dus ze woonden echt in een heel goed deel. Maar je ziet in geen enkel opzicht verder in de Bijbel dus liefde vanuit Moab richting Israël. Behalve dan bij Rut straks. Vers 3. Elimelech, de man van Naomi, stierf. Ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa, de naam van de andere was Rut. En ze bleven er ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, die stierven ook. En zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Dus Elimelech sterft. Hè, mijn God is koning, sterft. En eigenlijk wat je dan ziet is eigenlijk alsof het lijkt dat het koningschap van God niet meer over dit gezin is. De zonen kiezen nog wel twee Moabitische vrouwen, Orpa en Rut, maar ze krijgen geen kinderen. In ieder geval, zover het verhaal toelaat niet. En Machlon en Giljon, die sterven. Dus het oordeel om het land te ontvluchten, de hongersnood, is eigenlijk een beetje mislukt, kun je wel zeggen. Naomi die voelt zich niet langer vriendelijk, aangenaam en die gaat later de naam veranderen in Bitter Mara. Vers 6, toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. En daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen ze hen kuste, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei ze, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzus achterna. Ja, dus Naomi die zegent haar schoondochters. En die dringt erop aan, hè, joh, start een nieuw gezin in Moab. Hè, want ik kan jullie geen zonen meer voortbrengen waar je mee zou kunnen trouwen. En ze zijn verdrietig met elkaar. Hè, ze willen eerst niet kiezen, maar uiteindelijk kiest Orpa dus als eerste. Hè. Orpa betekent de achterkant van de nek. He, dus Orpa die kiest er ook letterlijk voor om Naomi de achterkant van haar nek te laten zien en die vertrekt. Zoals Naomi zegt in vers 15, terug naar haar volk, terug naar haar goden. Maar Rut, wat vriend betekent, die raakt niet ontmoedigd. Zij kiest anders, ze spreekt anders. He, ze kiest voor Naomi en ze spreekt belangrijke woorden. Vers 16. Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. Dus eigenlijk zie je een heel belangrijk kruispunt voor die twee Moabitische vrouwen. Hè? Ze moeten kiezen. Blijven ze toegewijd aan de God van Naomi? Hè? Daar waren ze opgegroeid, daar waren ze deel van dat gezin geworden. Of gaan ze terug naar hun eigen volk en naar hun goden? Je ziet dat Orpa kiest, je ziet dat Rut kiest. Hè? En ik geloof ook dat het zo met de kerk in Nederland op dit moment is. Hè? Er moet een keuze gemaakt worden. Gaan we mee met Naomi? Hè? Staan we achter? Trekken we op samen met Naomi? Of ja, laten we de achterkant van de nek zien. Wat is de roeping van de gemeente in deze tijd? Goed, ik denk dat het voor ons wel duidelijk is, zoals we hier zitten. Hè, Rut zegt gewoon heel duidelijk, ik ga met je mee, Naomi. Ik wil samen met jou wil ik optrekken. Ik wil jouw God dienen, ik wil deel zijn en blijven van je volk. Hè, en ik geloof niet dat Rut, als ik het zo lees, alleen maar mee wil gaan, omdat ze een hele fijne schoonmoeder had. Hè, omdat het zo'n toffe tijd was, ook wel. Hè? Maar ze kiest er ook echt voor. Ze maakt echt een statement van volledige loyaliteit. He, aan de God van Naomi en aan het volk van Naomi. Vers 18. Toen Naomi zag dat Rut zich vast had voorgenomen met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En zo gingen ze samen verder, tot ze in Bethlehem kwamen. Vind ik heel mooi dit. Ze gingen samen verder, tot ze in Bethlehem komen. Dus je ziet Naomi en Rut. Even weer het plaatje voor ons halen. De Jood en de niet-Jood die samen optrekken. Tot in Bethlehem. En wat is er in Bethlehem? Daar wacht hun verlossing. Daar gaat Boas een rol spelen. Daar wacht hun verlosser. Toen ik dit aan het lezen was, had ik gewoon heel sterk de indruk dat wij als gelovigen uit de volken echt de roeping van Rut hebben. En met name ook in de Messiaanse beweging. Hè, dat we echt met Naomi mogen optrekken. Nou, hoe ziet die roeping van Rut er dan uit? Ik heb 5 kenmerken of onderdelen. Je dient de God van Israël. En je wil in zijn voetsporen wil je wandelen, in zijn wegen. Hè? We willen de Joodse Messias, Yeshua, volgen en we willen doen wat hij heeft gedaan. Dus dat is de eerste kenmerk. Roeping van Rut. De tweede is erkennen dat we als gelovigen uit de volken deel zijn van het burgerschap van Israël. Dat we deel zijn van die olijfboom. Rut identificeerde zich echt met Naomi. Het volk van Naomi. En dat mogen wij ook doen. Ik weet niet of jullie Jesaja 56 kennen, maar daar staat als vreemdelingen zich bij de Heere God voegen, dan mogen ze niet meer zeggen dat ze niet tot het volk behoren. Dus wij mogen dat ook niet meer zeggen. We horen gewoon bij het volk. Ja, dus dat is de tweede. Erkennen dat we dus deel zijn van het volk. Dat we die one new man zijn. En ook samen met gelovige Joden optrekken. Dat is gewoon heel mooi. Hè? We hebben dat gezien met Michael en Dina, met George en Rina. Het is ook heel tof om samen op te trekken. De derde, als gelovigen uit de volken hebben we het mandaat om de niet-gelovige Jood, ja ik noem mandaat, misschien is het een opdracht, ik denk wel dat het een soort mandaat is, om de niet-gelovige Jood tot jaloersheid te verwekken. Gaan we even naar Romeinen, Romeinen 11. In Romeinen 11 vers 11, daar zegt Paulus, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet, door hun val is de redding tot de heidenen gekomen, om hen, dus het Joodse volk, tot jaloersheid te verwekken. En vers 14 staat nog een keer hetzelfde. Om daar zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Dus het doel van het tot jaloersheid verwekken is redding. Hoe doen we dat? Joden tot jaloersheid wekken. Het geheim zit in vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheim, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Dus de verharding van het Joodse volk zal worden weggehaald op het moment dat de volheid van de heiden is binnengegaan. Ja, dus de Jood zal gered worden op het moment dat de volheid van de heiden is binnengegaan. Nou, wat hebben we altijd geleerd over deze tekst? Volheid gaat over een aantal. Er moeten eerst 3 miljoen heidenen tot geloof komen en daarna wordt Israël gered. Maar dat is mijn zin, is niet de goede interpretatie van het woordje volheid. Want in het Grieks kan het namelijk juist ook geestelijk volwassenheid betekenen. En ik denk dat Paulus dat bedoelt. Dus ik denk dat Israël gered wordt op het moment dat die heidenen ook geestelijk volwassen zijn geworden. Ja? En dan heeft hij het over onze houding naar elkaar, over onze houding naar het Joodse volk, over onze omgang met het woord en zijn geboden. Ja? Ik heb die zei het al even, met kerst kun je een Jood ook niet tot jaloersheid verwekken. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat is ook een stukje wat ik net bij 2 noemde. Dat is ook belangrijk om te omarmen. We zijn deel van de Messiaanse beweging. Dit is een nieuwe move die God aan het maken is. Naar geestelijke volwassenheid. Romeinen 11 is dat. Het vierde kenmerk van de roeping van Rut die we hebben, is dat we ons over het Joodse volk mogen ontfermen. Diezelfde hoofdstuk Romeinen 11 vers 30, daar staat, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Dus God heeft ons genade laten zien. Wij zijn gered en zo mogen wij die genade, die ontferming mogen ook weer doorgeven. Want Naomi is bitter geworden. Het Joodse volk is bitter geworden door alles wat ze heeft meegemaakt. En juist daarom mogen we naast haar gaan staan. En het is heel belangrijk, merken wij ook hier met de relatie met de Joodse gemeenschap in Dordt, vanuit een oprecht hart is. Als je echt dat verlangen hebt, dan is het goed om dat te doen. En dan merk je ook echt dat je naar elkaar toe groeit. 5e kenmerk van de roeping van Rut, en die is misschien nog wel het meest confronterend. Dan ga ik weer terug naar Rut. Rut 1 vers 17, waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen, voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. Onze bereidheid om te sterven samen met onze Joodse broers en zussen. We hebben genoeg voorbeelden uit de oorlog. Familie ten Boom. We hebben nu 2 keer een echtpaar uit Sederot op bezoek gehad. Supermooie tijd gehad. Maar zijn we ook bereid met ze te sterven? Als het moeilijk wordt straks. Ja? Rut zegt, alleen de dood kan scheiding maken tussen u en mij. Ja. Ja, of het vraagt, heb je het over Joden over het algemeen of over alleen Messias beleidende Joden? Ik denk dat het onze, hè, als je ook het, zoals we net in Romeinen hebben gelezen, dat God wil dat we ons ontfermen over zowel de niet-gelovige Jood als de gelovige Jood. Met de gelovige Jood mogen we één lichaam zijn. En de niet-gelovige Jood, die mogen tot jaloersheid verwekken en mogen we, daar mogen we ontferming over laten zien. Ja. Gaan we door in het stuk. In vers 18. Er staat, toen Naomi zag dat Rut zich vast had voorgenomen met haar mee te gaan, hield zij op om tot haar te spreken. Ze had het vast voorgenomen. In het Engels wordt dit vertaald met a fixed mind. She was determined. Ja, dus dat is denk ik ook de vraag aan ons. Gaan wij loyaal zijn tot het eind aan Rut? Ook als het straks moeilijk wordt. En als het heftig wordt. Ja, de Jood die heeft alle reden om niet-Joden te wantrouwen. Ja, dat zien we door de hele geschiedenis heen. We zien het ook weken weer een voorbeeld van bijvoorbeeld een Halsema. Die in principe de verantwoordelijkheid heeft om de Joden in Amsterdam te beveiligen, te beschermen. Maar ze heeft ze vogelvrij verklaard door allerlei uitspraken over genocide, et cetera, te doen. Gaan wij het vertrouwen waard zijn en blijven we net als Rut loyaal tot aan het einde? Dat is wel een vraag die ik mezelf gesteld heb. En waar we over door kunnen denken, door kunnen praten straks. Ik kwam nog een filmpje van een Knesset-lid tegen. Die wil ik even citeren, vond ik echt wel mooi. Die zei, als lid van de Knesset investeer ik tenminste 50% van mijn tijd in het proberen om bruggen te bouwen tussen Joden en Christenen. Ik geloof dat dit een van de belangrijkste missies is voor ons in deze generatie. Weet je waarom? Hij zegt in eerste instantie omdat ik in God geloof en ik geloof dat iedereen die in de enige ware God gelooft moet samenwerken. We hebben geen keuze, we moeten samenwerken. We vechten namelijk hetzelfde gevecht. En dan noemt hij onder andere die radicale, progressieve, linkse woke cultuur. Maar ik denk natuurlijk ook het gevecht tegen de islam dat we hebben met elkaar. Dus dit is hoe hij erin staat. We moeten samenwerken. We zitten in dezelfde worsteling. Vers 19. Zo gingen ze samen verder tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze Bethlehem binnenkwamen dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? En dus Naomi was onherkenbaar bijna geworden. En ze had ook nog eens een Moabitische bij zich. Maar Naomi zei tegen hun, noem mij niet Naomi, noem me Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft me leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? En deze kreun, deze kreun van Naomi, die klinkt ook deze dagen. Natuurlijk elke keer weer als er een Joods leven geroofd is door een aanslag. Heer, of dat als Israël beschuldigd wordt van genocide. Maar wat mooi is, het kreunen van Naomi heeft Rut niet ontmoedigd. En het moet ook ons niet ontmoedigen om naast Israël te blijven staan. Ik geloof echt, hoe dichter we bij de terugkeer van Yeshua zijn, hoe dichter we ook bij elkaar gaan komen als Jood en niet-Jood. Hoe meer onze bestemmingen op één lijn gaan komen. En wat dan heel mooi is in dat proces, is dat Naomi in dat hele proces gaat ontdekken dat haar verlossing en haar verlosser door Rut heen komt. Zo mogen wij ook uitkijken naar dat het Joodse volk door ons heen gaat zien wie hun verlosser is. Hoofdstuk 2 zien we dat Rut koren gaat rapen. Dat is een mooie voorziening van God voor de armen. En we zien dat Rut gezegend gaat worden. Ze valt op bij Boas. Vers 8 zegt Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die aan het maaien zijn. En u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Waarom, vraagt Rut zich af. Hè? Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Boaz antwoordde en zei tegen haar. Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder hebt gedaan en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heer uw daad vergelden, mogen uw loon volkomen zijn van de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En ze zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar, kom erbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat ze neer naast de maaiers en hij raakte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen ze opstond om weer aarde te gaan rapen, gebood Boaz zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aarde en laat het liggen, zodat ze het op kan raken, rapen en bestraf haar niet. Nou, dan gaat ze thuiskomen hoor, Rut. Zo raapte ze aar op de akker tot de avond en wat ze geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt? Waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en ze zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heer. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, hij is één van onze lossers. Dus je proeft het enthousiasme. Mijn Naomi. Hè? Hij is een van onze lossers. En Naomi die weet precies hoe het in zijn werk gaat. Hè? In Deuteronomium staat hoe dat proces van lossing dan gaat. Een heel protocol. Naomi weet hoe het werkt. En je ziet dat Naomi weer durft te dromen. Hè? Zou het zo kunnen zijn dat deze man dan ook echt onze verlosser, onze verlossing, onze hoop is. En ik moest denken, ja, misschien zou er wel een Jood straks denken. Zou het zo kunnen zijn dat die verre verwant van ons, hè, die Yeshua, die verre familielid ook onze verlossing gaat zijn? Want net als Boaz gaat Yeshua natuurlijk alles herstellen voor het volk. Het land gaat weer hersteld worden, de stad gaat weer hersteld worden. De tempelberg komt weer terug. Yeshua wordt uiteindelijk de grote losser. Goed, maar wie heeft nou eigenlijk het eerste recht om te trouwen met Boaz? Wat denken jullie? Naomi, ja. Dus Naomi, die zou eigenlijk alle reden hebben om zichzelf te presenteren als de nieuwe vrouw van Boaz. Maar ze doet het niet. Ze gunt het aan Rut. In 3 vers 1 zegt de en Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan. Dus Rut, die krijgt alles waar Naomi recht op heeft. En natuurlijk wordt Naomi ook deel van dat proces. Maar eigenlijk zie je hier die hele profetische data. De Joden hebben natuurlijk ook hun verlosser verworpen, zegt Paulus. Hè, zodat de zegen eerst naar de volken kon gaan. En dus de zegen die eigenlijk voor Naomi was, die gaat naar Rut. In Romeinen 11 staat er, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Goed, en als we dan verder lezen, dan zie je dat Boaz het precies weet, ook natuurlijk helemaal hoe het werkt. Hè? En die gaat alles regelen, die gaat alles doen wat volgens de wet van lossing nodig was. Hè? Yeshua ook, die heeft ook alles gedaan Die heeft de wet volbracht, hij heeft hem vervuld, hij heeft alles gedaan wat nodig is om ons te kunnen verlossen. Gaan we naar 4 vers 9. En daar staat: toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk, u bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mezelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon tot vrouw. Om de naam van de gestorven over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Omdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders. En in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuige. Boas heeft alles gekregen, staat er in vers 9, wat van Elimelech was. Elimelech, mijn God is koning. Yeshua heeft ook alles gekregen wat van God is. En Boas heeft ook alles genomen wat van Machlon was. Zwak, ziekelijk betekent dat. En van Giljon, wegkwijn. En Yeshua heeft al onze zwakheden en ziekte aan het kruis gedragen. En dan gaan we naar de climax in vers 11. Een heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: wij zijn getuigen. Mogen de Heer deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Dus de mensen worden ontzettend blij en ze gaan Rut zegenen. Ja, ze is geen vreemdeling meer, ze hoort er helemaal bij. En die zegen gaat uitkomen. Vers 13. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: geloofd zij de Heer die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om te verkwikken en in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam en ze zeiden: bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Izzi, de vader van David. Dus hier zie je Naomi eigenlijk weer gaan bloeien. Paulus zegt: als het volk tot geloof komt, is het leven uit de dood. En hun verwerping is verzoening voor de wereld. En Naomi bloeit weer. En daar mogen we ook naar uitkijken. Want het Joodse volk straks, ja, echt leven uit de dood zal zijn. Als ze tot geloof komen. Dus samenvattend. Rut en Naomi. Plaatje van de one new man. Jood en de niet-Jood. Beide verlost door Boas. Door Yeshua. De roeping van Rut. 5 kenmerken. We dienen de God van Israël. Als een Joodse Messias. We erkennen dat we deel zijn. Van one new man. Van 1 nieuwe mens. Van dat lichaam. En wat God aan het doen is in de Messiaanse beweging. 3. We hebben de opdracht om een niet-gelovige Jood tot jaloersheid te verwekken. En ons te ontfermen. 4. Over Naomi. En dat is er ook de niet-gelovige Jood. En 5. De bereidheid om te sterven met onze Joodse broers en zussen. En de vraag is: omarmen we dat? Zullen we gaan staan met elkaar? Want ik geloof dat we, ieder die hier is vandaag, de roeping van Rut heeft. Als individu, maar ook echt als gemeente. En daar wil ik gewoon een zegen over vragen. Heer, we danken u. Voor wie u bent, voor uw trouw, voor uw goedheid in uw woord. Dank u wel voor uw plannen. Uw plannen staan vast. Heer, we danken u, Heer, dat we als niet-Joden deel mogen uitmaken van uw volk. Dat u één volk op het oog heeft. Heer, we danken voor het verhaal van Rut en Naomi. Heer, dat zo duidelijk heenwijst, Heer, naar wat u aan het doen bent in deze tijd. Heer, door ons heen, ook door de Messiaanse beweging heen. En door vele christenen heen ook. Heer, wil u ons bekrachtigen. Voor datgene, Heer, wat onze taak is, Heer, als we lezen, Heer, wat onderdeel is van die roeping. Heer, bekrachtig ons met uw geest. Heer, als we in contact zijn met Joodse mensen, gelovig of niet gelovig. Heer, we danken voor uw geest. Heer, maak ons één. Heer, dank u wel dat we samen op weg mogen zijn, Heer, naar die ene nieuwe mens. Dat we op weg mogen zijn, Heer, naar de verlossing van heel uw volk. Heer, bekrachtig ons en geef ons alles wat we daarvoor nodig hebben. In de machtige naam van Yeshua. Amen.